Wat moet je in huis hebben als je commissaris wilt worden? Wat moet je doen? Of juist laten? Welkom bij een nieuwe Tijd voor Toezicht. Vandaag behandelen we een grote vraag. Hoe word je commissaris? En dat doe ik samen met Farid Tabarki. Farid, welkom.
Ja, dankjewel.
Kun je even voorstellen?
Dat kan zeker. Farid Tabarki, oprichter van Studio Zeitgeist. Wij houden ons bezig met de tijdgeest, de naam verraadt het een beetje. Concreet proberen wij te onderzoeken hoe we van een initieel tijdperk waar vertrekken, hè, zoals we dat nu zijn, naar een vloeibaar tijdperk. En dat vloeibare tijdperk, dat betekent, heeft impact op de maatschappij, op leiderschap, maar ook op organisaties. En daar ondersteunen we in. Dus daar geven we strategieadvies in, daar geef ik lezingen over, mag ik veel over schrijven. En daarnaast ben ik toezichthouder bij een aantal culturele organisaties, commissaris bij een woningcorporatie en lid van het NCD.
Ja. Fantastisch. Ja. Mijn naam is Petra Hendriksen. Ik ben directeur van NCD Academy. En als NCD Academy verzorgen wij opleidingen vanuit de vereniging voor commissarissen en directeuren. Vandaar ook dit onderwerp. En waarom zou je commissaris willen worden en hoe doe je dat? Invloed, een rijkelijke vergoeding, snel stijgend aanzien. En dat voor maar een paar vergaderingen per jaar, een stuk of zes meestal. Het lijkt heel aanlokkelijk. Maar is het dat ook in de praktijk?
Ja, nou, daar kunnen we heel veel antwoorden op geven. Kijk, het is natuurlijk gewoon een vak. En dat vak, dat ontwikkel je of dat leer je. Ik denk dat er weinig mensen op hun 16e zeggen van, wat wil je laten worden? En dat ze dan zeggen, commissaris of toezichthouder, toch? Ik denk dat er weinig mensen dat op die leeftijd zullen zeggen. Maar blijkbaar ontwikkel je in je carrière op een gegeven moment een capaciteit of een manier van kijken of een engagement. Wat ertoe leidt dat op een gegeven moment je op posities komt waarin mensen denken van, nou, het zou goed zijn als jij met jouw blik en jouw vragen en jouw manier van kijken naar die samenleving een rol speelt in de organisatie. En dat kan natuurlijk in de publieke sector zijn, kan in de private sector zijn. Dat hangt ook een beetje af van je eigen interesses in je eigen carrière. Maar ja, zo begint het een beetje volgens mij.
En hoe ging dat bij jou?
Ja, bij mij begon het al vrij jong. Ik werd vrij jong al. Ik was al bestuurslid van de studentenvakbond. Dus was ik nog begin 20 of zo. Dus toen begon het bestuur
al. Zit er ook al een beetje in.
Dus het zat er al jong in. Dus dat zegt me misschien ook wel iets over de capaciteiten die ik heb ontwikkeld, maar ook wel het netwerk wat daarbij komt. En gedurende dat leven ben ik altijd steeds maatschappelijk actief geweest, waardoor ik uiteindelijk vrij vroeg rond de 30e bij een aantal culturele organisaties werd gevraagd om toezicht te komen houden. En vorig jaar is daar een eerste commissariaat bij gekomen bij een woningcorporatie dus in Amsterdam.
En is dat leuk?
Ja, ik vind het heel leuk, omdat je op een aantal manieren, je bent voor langere termijn bij een organisatie betrokken. Dat doe je natuurlijk omdat je die organisatie boeiend vindt, omdat je die organisatie verder wilt hebben, omdat je gelooft dat die missie van de organisatie beter kan en dat je daar een rol in zou kunnen spelen. Dus dat geeft heel veel energie, dat is heel interessant. Het is ook voor jezelf uitdagend, hè? Zeker als je op jonge leeftijd toezichthouder wordt. Nou, dat is dan best wel een steile leercurve en best wel veel wat je nog moet aanleren. Je neemt wel mee, want daarom heb je toegevoegde waarde in dat team waar je dan onderdeel van wordt. En tegelijkertijd valt er ook wel veel te leren. Dus alleen dat maakt het al heel interessant en leuk eigenlijk.
Ja, als toezichthouder, want je bent ook ondernemer, als toezichthouder is het juist de uitdaging om niet aan het stuur te zitten, maar juist de kritische, constructieve vragen te stellen.
Ja.
Waarom trok je dat aan?
Nou ja, omdat het interessant is om die verschillende petten te hebben. Kijk, het leuke is, hè, in mijn werk probeer ik organisaties te laten nadenken over de toekomst, wat het voor hen betekent en hun strategie. Maar goed, dan ben je een adviseur, hè, dus dan loop je weg en dan hoop je dat ze het beklijft en dat ze er iets mee gaan doen. Kijk, en hier ben je natuurlijk niet verantwoordelijk zoals een bestuurder verantwoordelijk is, maar je bent wel jarenlang die organisatie aan het volgen om toch die visie die je met elkaar hebt vastgesteld, dat die ook echt daadwerkelijk wordt vormgegeven in die organisatie. Dus het commitment wat je aan elkaar geeft is toch wel voor een langere termijn. En dat maakt het wel aantrekkelijk om daar een rol in te mogen spelen.
En fascinerend wat jouw drijft, want het komt echt van heel erg diep.
Ja.
Want naast het feit dat het een vak is, is het een vak dat ook wel aanzien heeft. Maar dat is niet de reden waarom mensen het doen. Wat zie jij in jouw raad van commissarissen? Waarom zijn jouw collega's ooit commissaris geworden? We hebben het nu van jou gehoord, maar wat zie jij?
Ik ben ook wel benieuwd wat jij ziet. Maar kijk, wat ik zie is dat mensen die vinden die sector belangrijk. Die vinden daarom belangrijk dat dat goed gaat. En zij kunnen blijkbaar iets bijdragen aan dat het goed gaat. Omdat zij die kritische blik hebben, omdat zij die kennis meebrengen, omdat zij ook een bepaalde stabiliteit meenemen in de organisatie die daarvoor cruciaal is. Een commissaris is ook een uithangbord. Hè? Je laat ook zien aan je organisatie waar je voor staat en met wie je wil verbinden. Dat is ook een belangrijk aspect volgens mij van hè, hoe je je top van je organisatie vormgeeft. En tegelijkertijd hebben mensen ook gewoon kwaliteiten. Hè? Ze zijn supergoed in financiën of hebben een juridische blik of hebben die maatschappelijke ontwikkelingen goed in de vingers. Of weten heel goed waar de doelgroep van het bedrijf of de organisatie op aansluit. Nou, allemaal kennis die je als bestuurder natuurlijk heel goed om je heen kunt organiseren of moet organiseren. Omdat je daarmee gewoon goed wordt uitgedaagd en die uitdaging betekent dat uiteindelijk gewoon dat je beter functioneert en dan wordt gewoon de organisatie beter van.
Ja, dat is wel leuk. Ik had twee weken geleden zat ik in een leergang Boardroom Innovation. Mm-hmm. En daar zitten veel ervaren commissarissen. En dan zie je inderdaad dat die specialisatie, vanuit die specialisaties, vanuit functies heel dicht tegen de bestuurder aan, in aanraking komen met de Raad van Commissarissen. En dat ze daar dan van alles van vinden. Ja. En dat ze denken, hé, ik vind er wat van, dan moet ik het toch zelf gaan doen. Ik zie een hoop bestuurders die meerdere succesvolle ondernemingen hebben gehad en denken, ja, dit trucje ken ik nu wel. Hoe kan ik nou al die ervaring gebruiken om andere organisaties te helpen? En inderdaad, mensen die een enorme passie hebben voor die sector, die herken ik ook heel erg.
Ja, ja. Nou ja, en wat je ook ziet is dat mensen hebben dan die kwaliteit ontwikkeld, hè, toezicht houden binnen een bepaalde sector en denken van, nou, weet je, dat kan ik nu zo goed. Dat kan ik ook bij andere organisaties in dezelfde sector, maar dan in een ander deel van het land bijvoorbeeld, goed inzetten. Nou ja, natuurlijk fantastisch en gelukkig maar dat het allemaal plaatsvindt, want dat maakt natuurlijk uiteindelijk dat Nederland succesvol kan zijn. Hè, zowel in de private sector als in de publieke sector. Dat juist mensen die veel kwaliteiten hebben om goed kritisch te blijven nadenken over hoe gaat het functioneren, werkt het functioneren op de langere termijn, komen we onze afspraken na, klopt het met de ontwikkelingen zoals die politiek plaatsvinden. Nogmaals, hè, de organisatie moet dat natuurlijk ook van zichzelf kunnen dragen, maar hoe fijn is het als er een groep mensen is die dat structureel ook vanuit die blik probeert te bevragen en daar de goede oplossing op probeert te vinden.
Ja, dus echt vanuit die ideologische insteek een bijdrage willen leveren is een hele belangrijke en dan vervolgens ook het zien als vak en je daarin echt willen bekwamen.
Ja. Ja,
oké, okay, nou dan heb je die passie hè, en je hebt die kwaliteiten en je hebt je ook bekwaamd. Dan zijn er maar een beperkt aantal plekken in raden van commissarissen. Ik begrijp dat er twee keer zoveel mensen zijn die zoeken naar een plek in een raad van commissaris als dat er plekken zijn.
Okay.
Dus is het nogal belangrijk dat je jezelf op een goede manier zichtbaar maakt, positioneert, onder de aandacht komt bij headhunters die zoeken naar kandidaten. Hoe kom je daar in beeld?
Ja, goede vraag. Kijk, het begint natuurlijk dat je kwaliteiten hebt die ook passen bij wat er nu wordt gevraagd. Hè. We zitten natuurlijk nu heel erg in commissarissenland dat er om IT-kennis wordt gevraagd en ICT. Dat is een veel gevraagde positie op dit moment. Hè. Er komen ook veel posities vrij die gaan over innovatie in ICT. In Nederland stikt het niet van de ICT'ers en zeker niet op het op boardroom niveau. Dus mensen die ook die ervaring meenemen. Dus daar zie je dat er inderdaad een paar in omloop zijn. En iedereen wil graag die persoon committeren hè, als je naar zo'n type profiel op zoek bent.
Een digicommissaris.
Een digicommissaris, precies. Andere organisaties zeggen van ja, weet je, we vinden juist die maatschappelijke verankering belangrijk. Hè. Dus we zoeken iemand die heel erg in verbinding staat met die maatschappij. Ik ben zelf op voordracht van de maatschappijraad van mijn woningcorporatie stadgenoot ben ik de commissaris. Nou, een prachtig instituut die ervoor zorgt dat je maatschappelijk verankerd bent in dit geval het Amsterdamse. Dus één begint met dat jouw profiel aanslaat bij überhaupt de vraag die op dit moment is in commissarissenland of waar organisaties behoefte aan hebben. Dus wees je bewust van je competenties en dat die competenties aansluiten waar op dit moment de vraag ligt. Twee, denk ik, dat wat heel belangrijk is dat je zichtbaarheid op allerlei manieren kunt vormgeven. Ik bedoel, LinkedIn is ook een inkopper, maar is wel een intensief instrument voor recruiters. Dus als je daar regelmatig gepubliceerd en ook je eigen kennis publiceert, en al ben je nog geen bestuurder of toezichthouder, dan kan je natuurlijk wel schrijven over hoe je dat ziet of dat je een opleiding aan het doen bent. Dus op die manier het laten zien. Ja, en de oudste regel is natuurlijk gewoon vertellen dat je het wilt worden. Hè? Laat je netwerk, hè? Het is gewoon een beetje witte voodoo. Hè? Als je het zegt, dan komt het uit.
Ja.
Dus zorg dat je omgeving en je netwerk weet dat je zoiets ambieert. Nou, dan moet je natuurlijk wel iets in huis hebben dat je netwerk denkt van, nou, ik ga hem of haar ook of hen ook voorstellen. Maar zo heb ik ook zelf een aantal mensen een rol kunnen spelen bij plaatsingen van mensen, omdat ze gewoon hebben gezegd van, nou, ik ben daar nou op zoek. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik zag iets voorbij komen. Ik denk van, nou, zij is op zoek. En dan weet je dat. Dus het laten, het vertellen dat je het ambieert, is volgens mij wel een hele belangrijke.
Oh, dat is wel grappig. Ik had gisteren een informatiebijeenkomst over de opleiding Governance Essentials. Ja. En daar was een van de aanwezigen die zei, ik heb jarenlang in ook woningcorporaties en welzijn gewerkt. Dat is een netwerk wat ik heel erg goed ken. En ik ben juist eigenlijk op zoek om mijn netwerk te verbreden, om die kennis en ervaring die ik uit die netwerken en die markten heb, in andere sectoren in te brengen.
Ja, ja.
Nou, dat is niet zo eenvoudig om zomaar een ander netwerk in te stappen. Hoe kun je zichtbaarheid in andere netwerken dan?
Nou, dus ervoor zorgen dat je aansluit bij die verschillende netwerken. Hè? Dus ik ben lid van de Kring Zuid-Holland. Dan kom je al met commissarissen uit andere sectoren tegen. Nou, niet omdat je dan hoopt dat die weer met jou een link leggen voor een toekomstige functie. Ik doe dat voornamelijk vanuit een soort intervisiebehoefte. En ook gewoon dat het inspirerend is om andere commissarissen te spreken. Maar dat is ook een manier om nieuwe netwerken aan te boren. En ik denk ook gewoon bewust van zijn dat er ook allerlei bijeenkomsten worden georganiseerd, hè, opleidingen. Opleiding is goed omdat je daarmee leert en ook weer jezelf ook verder versterkt. Maar het is ook natuurlijk een netwerkmoment dat je weer ziet dat andere commissarissen, en vaak zijn opleidingen waar je elkaar ook lijfelijk ontmoet, dat je elkaar ook misschien wel zelfs een avondje ergens slaapt. Allemaal manieren om elkaar te leren kennen en daarmee je netwerk te vergroten.
Ja, nou raak je natuurlijk een onderwerp wat mijn een grote passie is, opleiden.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan? Opleidingen?
Nou, ik denk, sowieso ben ik van de afdeling Education Permanent. Dus levenslang ontwikkelen heet dat tegenwoordig, niet meer leren. Vind ik een veel mooier, inclusievere term. Dat is natuurlijk hartstikke relevant. Hè. Bedoel, we zien natuurlijk ook mijn vak, hè, kijken naar maatschappelijke verandering. Het gaat allemaal zo hard, dat even los van hè, dat het toezicht houden aan zich een vak is, maar ook nog een keer toezicht houden in een tijdperk waarin eigenlijk elke organisatie bezig is met zijn raison d'être en daarin en te zien te transformeren naar een tijd die past bij hen. Omgekeerd dat je past bij de veranderende tijd. Dat is best een opgave. En dat levert dus ook wel een opgave op voor elke individuele toezichthouder om zichzelf daarin te blijven bekwamen. En ook van input te laten voorzien voor wat er allemaal aan de hand is. Dat je dat toch een beetje op een rijtje houdt.
Ja, dus ontwikkelen, nog meer dan leren, heeft waarde.
Ja, zeker. Ja.
En hoe heb jij dat gedaan? Of hoe zou je mensen adviseren om dat te doen?
Nou, mijn vak is Education Permanent. Hè. Ik ben de hele dag bezig met wat is er aan de hand in de wereld. Dus bij mij komen die permanente educatiepunten zeg maar vanzelf.
Nieuwsgierig zijn.
Precies. Daar zeg ik niet dat andere mensen niet nieuwsgierig zijn. Maar ja, weet je, in mijn vak ben ik gewoon altijd in nieuwe contexten en al dat kijken wat er is. Ik mag zelf gelukkig ook op een aantal opleidingen zelf lesgeven. Dus dat speelt ook een rol.
To teach is to learn twice.
Nou, precies. Zo is het. Wat niet zegt dat het ook niet nuttig is om zelf een opleiding te volgen. Dus ik sluit ook niet zeker niet uit dat ik op een gegeven moment wel op een paar domeinen daar nog behoefte aan heb. Ook als ik nog me verder wil ontwikkelen als commissaris. Maar ja, juist die mix van daar zelf een rol in mogen spelen. Zelf ook als vak uitoefenen. Goed weten wat er speelt in die samenleving, hoe die verandert. En wat de relevante vraagstukken zijn voor al die verschillende sectoren. Als gespreksleider, als iemand die lezing geeft. Als gespreksleider krijg je ook allerlei input waar die sector over gaat. Dus in die zin heb je een mooie, mooie brede scope. Ja, dat wil je ook weer teruggeven natuurlijk in je vak. Wat maakt jou zo gepassioneerd over het belang van opleiden?
Ik hou me al een jaar of 10 bezig met leren en ontwikkelen in een snel veranderende wereld. Dat heb ik gedaan vanuit een corporate context in de IT.
Ja.
Digitale transformatie. Precies. En hoe neem je mensen daar nou in mee? En wat ik heel erg merkte was, ja, je kunt het talent wel stimuleren om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Maar als er op eenzelfde manier leiding blijft gegeven worden aan deze mensen, dan gaat er niks veranderen. Nee. Dus ook dat leiderschap, daar moet iets mee gebeuren. Ja. En vanuit dat leiderschap ook toezicht. En dan is een opleiding een heel mooi startpunt. Hè, dat vakmanschap, dat was in de IT is vakmanschap mega belangrijk, maar ook het vakmanschap als directeur of het vakmanschap als commissaris. Ja. Ongelooflijk belangrijk, maar dat is een basis.
Ja.
Met name, wat gebeurt er dan daarna? Ga je jezelf, ga je verbreden, ga je verdiepen? Hoe zorg je ervoor dat je voortdurend geïnspireerd blijft over de laatste ontwikkelingen? Hoe zorg je ervoor dat je weet waar je jezelf nog verder in wil bekwamen, maar ook dat je reflecteert op je eigen gedrag. En ook scherp en kritisch blijft naar jezelf. Waar zitten mijn eigen blinde vlekken? Dat was een belangrijk onderwerp tijdens de leergang Boardroom Innovation. Ja. Blinde vlekken.
Ja, zeker. Ja, mooi.
En die blinde vlekken blijven zien en nieuwsgierig zijn. En daaraan toegevoegd ook heb het lef om eens wat anders te proberen. Blijf jezelf uitdagen. Hè, bijvoorbeeld door eens een podcast op te nemen of een rap te maken. gekkigheid. Maar jezelf blijven uitdagen.
Nee, maar dat is het boeiende. Als jij het hebt over reflectie, heel herkenbaar. Hè? Ik bedoel, je ziet steeds vaker dat een organisatie een lerende organisatie wil worden. Ja, dat werkt natuurlijk het best als alle geledingen van de organisatie ook dat leren aanzetten. Dus dat je ook aan de top, hè, aan de toezichthoudende kant, ook laat zien dat je wilt leren en dat je blijft leren met elkaar. Nou, hoe doe je dat dan, hè, op toezichtsniveau? Nou, dat zijn best nieuwe vraagstukken waar je ook met elkaar dan een modus in moet vinden dat dat werkt. En waar ook de organisatie ervan merkt van ja, wij vinden het voor de organisatie belangrijk. Wij zijn onderdeel van die organisatie. Dus ook wij willen die zelfreflectie laten zien. Nou, het is ook super spannend om dat dan met elkaar te bevragen. Met elkaar vorm te geven. En ook daar weer transparant in te proberen te zijn. Dat zijn natuurlijk hele spannende nieuwe ontwikkelingen.
Van deze tijd lijkt wel heel erg te zijn dat van het hele individueel gerichte leren. Het samen leren. Ja. En het leren in een veilige context. Ja. Wel enigszins begeleid, maar ook van en met elkaar. Dat ook steeds belangrijker lijkt te worden. Hoe zie jij dat? Want ik snap niet helemaal waar die beweging vandaan komt.
Nou, kijk, dat heeft met een aantal dingen te maken. Eén, met een versnelling van verandering. Hè, waar het 200 jaar geleden duurde, 100 jaar duurde voordat zo'n stoommachine van tekentafel uiteindelijk impact had op de samenleving. Hè. Dat duurde 100 jaar van tekentafel naar echt economische impact. Ja, weet je, er is gisteren wat ontwikkeld en het heeft al gelijk invloed. Vaak omdat het uit het digitale gebied komt. Dus die versnelling maakt dat cycli korter worden. Dat je dus ook een wat minder lange scope hebt. Hè. Vroeger kon je een 10-jaar plan bedenken, zo'n beetje, bij wijze van spreken. Ja, dat werkt natuurlijk niet meer op deze manier, weet je wel. Zo'n klassieke strategische koers voor de komende 5 jaar. Ja, dat is voor mij niet de beste instrument op dit moment om ervoor te zorgen dat je over 3 jaar nog relevant bent. Dus permanent reflectief zijn over wat zijn we aan het doen. Weten we wat we aan het doen zijn? Zijn we onze aanpassingen, werken die ook? Kunnen we die meetbaar maken? Welke effecten zien we? Zowel aan de culturele kant, hè, kunnen we als cultuur, onze organisatie als cultuur verder brengen. Maar ook gewoon de samenwerking die daar binnen plaatsvindt. Ja, dat zijn allemaal nieuwe vraagstukken waar ook toezichthouders zich steeds meer toe verhouden. En ja, nogmaals, daar kan je in je eigen carrière al wat dingen van geleerd hebben. Maar ook dat moet je weer opnieuw met elkaar bespreken. Hoe je dat nou goed inzichtelijk maakt. Hoe je dat nou boven tafel krijgt.
Ja, want je zegt één, ik hoor je heel veel we zeggen.
Ja.
Dus blijkbaar is dat groepsgebonden beslissingen nemen, maar ook groepsgebonden leren heel belangrijk. Ja, hè? Dat zien wij ook vanuit de vereniging. Juist die kringen, juist die veiligheid van een groep mensen die je goed leert kennen, of in onze opleidingen ook langere tijd met elkaar optrekt. Die veiligheid die in die context is om jezelf open, maar ook kwetsbaar op te stellen. En vragen op te stellen. Je hoeft het allemaal niet te weten. Nee, het zijn gelijkgestemden.
Ja.
Komt dat voort uit die onzekerheid dan in die snelle veranderingen?
Dat is een hele goeie. Hè? Bedoel, als ik het over die vloeibare samenleving heb, hè, die laat zich definiëren als onzekerheid is de enige zekerheid en verandering is de enige constante. Hè? Dat zijn de twee leefregels van de vloeibare samenleving. Nou, als je die op je laat inwerken, dan schrik je vaak wel even. Dan denk je van oké, permanente verandering en permanente onzekerheid. Dat is een beetje de logica eigenlijk van die samenleving die een beetje op ons afkomt of die we aan het vormgeven zijn met elkaar. Nou, dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Hè? Over het industriële tijdperk valt iets te zeggen over goed en slecht. Voor dat nieuwe tijdperk valt ook iets te zeggen over het goed en slecht. Maar feit is dat die verandering gewoon harder gaat. En dat betekent dus inderdaad onzekerheid. Dus waar moeten we nou op zoek? Hoe brengen we nou voldoende comfort bij mensen, bij onze medewerkers, binnen de organisatie, om te kunnen gaan met het feit dat je wel sneller moet inspelen op verandering? En comfort ziet er voor heel veel mensen en heel veel organisaties heel verschillend uit. De een zoekt financieel comfort. De ander vindt comfort in levenslang ontwikkelen. De ander vindt comfort in de feedback die iemand de hele tijd terugkrijgt. Dus nou, verzin het maar waar je comfort in kunt vinden. Maar dat met elkaar bespreekbaar maken en daar ook een plek voor creëren met elkaar dat we dat doen. Ja, dat brengt uiteindelijk een soort van rare vorm van rust. Om dan die boze buitenwereld, die snelle verandering wel met elkaar aan te kunnen.
Wauw. Fantastisch. Dus wat je in huis moet hebben als commissaris, hè? Eventjes samenvattend. In ieder geval enorme passie om een bijdrage te leveren aan organisaties vanuit de kennis of de ervaring die je hebt, of vanuit de nieuwsgierigheid die je hebt naar verandering, zoals in jouw geval.
Ja.
Wat moet je doen of juist laten? Nou, je moet in ieder geval zorgen dat je het vak beheerst. En vervolgens vooral voortdurend blijft ontwikkelen. Dat je jezelf zichtbaar maakt in je netwerk, maar eventueel ook bij headhunters. En dan vooral laat zien wat je in huis hebt, wat je kunt bieden. En dan voordat je gaat beginnen, inderdaad die opleiding gaan volgen. En met lef en nieuwsgierigheid er vol voor gaan en je blijven ontwikkelen. Vat ik het dan goed samen?
Nou, prachtig, prachtig. Ja, en spreek het uit. Spreek je ambitie uit, dan weet je zeker dat het uitkomt.
Witte voodoo.
Precies.
Mag ik jou hartelijk danken voor dit gesprek.
Graag gedaan.